Goedemorgen Natasja.
Goedemorgen Marion.
We hebben de vorige keer gezegd dat wij het zouden gaan hebben over wat is een vertrouwenskwestie. In de voorbereiding voor deze podcast zijn we er eigenlijk een beetje achter gekomen dat het wel heel veel informatie is en dat we besloten hebben om de vertrouwenspersoon of de vertrouwenskwestie ongewenste omgangsvormen te scheiden van de vertrouwenskwestie integriteit. Dat gaan we in een aparte aflevering doen.
Ja, dat klopt inderdaad.
Ja, dus we gaan lekker vandaag gaan we het hebben over ongewenste omgangsvormen.
Ja, en wat ongewenste omgangsvormen allemaal zijn en wat het allemaal inhoudt.
Ja, precies, klopt. Ja. En ik denk dat we ons eerst even af moeten vragen wat een vertrouwenskwestie is. Want ja, wat is dat nou?
Nou, wat is een vertrouwenskwestie? Eigenlijk is dat heel simpel. Een vertrouwenskwestie is, of zijn alle kwesties waarbij je naar de vertrouwenspersoon toe gaat. Dus alles wat je gaat melden bij de vertrouwenspersoon is een vertrouwenskwestie.
Ja, precies. En wist jij dat het woord vertrouwenskwestie eigenlijk een woord uit de politiek is?
Nee, dat wist ik niet.
Ja, dat is echt heel grappig. Het is als de Eerste of de Tweede Kamer een besluit dreigen te nemen dat voor het kabinet of een bewindspersoon onaanvaardbaar is, dan kan de vertrouwenskwestie worden gesteld. Zo gaat dat. Klinkt ingewikkeld, hè?
Nou, klinkt heel officieel.
Ja, dat is het natuurlijk ook. Alles wat in de politiek is, is heel goed gereguleerd. En dat is. Maar het betekent dat het kabinet of een bewindspersoon dreigt met een crisis. Oh. En feitelijk wil dan het kabinet of de bewindspersoon van de Kamer horen of het nog wel vertrouwen heeft. Dat is de vertrouwenskwestie. Dus het is eigenlijk heel wat anders dan de vertrouwenskwestie in de termen waar wij mee omgaan.
Ja, de enige raakvlak wat het misschien wel heeft, is dat het bepaalde grenzen overgaat. Hè? Dus grenzen van vertrouwen of grenzen van een bewindspersoon. Dus daar hoor je misschien nog wel wat raakvlakken.
Ja, ja. Dus dat. Ik vond het wel heel leuk om achter te komen wat dat was. Ja. Maar goed, wij hebben het over alles waar de melder mee komt.
Ja, dus alle vertrouwenskwesties waar de melder mee komt, noemen we een vertrouwenskwestie.
Vertrouwenskwestie, ja, precies. Dan hebben we in de vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen, hebben we eigenlijk drie soorten. Hè? Het is pesten, het is discriminatie op de werkvloer en het is grensoverschrijdend gedrag. Dus laten we eens beginnen met de laatste, want die is wat meer veelomvattender. En het loopt ook een beetje in elkaar over. Dus wat is nou eigenlijk grensoverschrijdend gedrag?
Eigenlijk is dat een verzamelterm voor alle vormen van gedrag waarbij de ene persoon de grenzen van de andere persoon niet respecteert of overgaat. Dat kan zowel fysiek zijn, verbaal zijn, het kan non-verbaal zijn. Maar ja, eigenlijk een hele brede term.
Ja, en het gaat een persoonlijke grens over. Hè? Daar hebben we het in de vorige aflevering ook al over gehad. En die persoonlijke grens in vertrouwenskwestie, die is leidend.
Ja, klopt.
Als ik vind dat jij over mijn grens heen gaat, dan heb ik. Ja, ik wou zeggen, ik heb gelijk. Dat is het niet helemaal. Want je hebt misschien niet noodzakelijkerwijs gelijk. Je hebt er wel gelijk in dat je persoonlijke grens is overschreden.
Ja, het is vaak natuurlijk ook een gevoel. Hè? Het is een emotie die je voelt als iemand voor jouw gevoel jouw grenzen overgaat.
Ja. Heb jij dat wel eens gehad?
Ja, ik denk dat ik best wel eens in situaties ben geweest dat mensen mijn grenzen over zijn gegaan. Hè? En dan voel je toch vaak een bepaalde emotie opkomen. Of je wordt boos. Of je voelt je misschien wel heel erg ongemakkelijk.
Doe eens een voorbeeld.
Doe eens een voorbeeld. Nou, een voorbeeld wat ik wel een aantal jaar geleden vaak heb meegemaakt. Ik heb veel in de financiële dienstverlening gewerkt. En daar hadden we altijd aan het begin van het jaar de nieuwjaarsborrels en de nieuwjaarsrecepties. En de financiële dienstverlening is best wel een mannenwereld. En het was natuurlijk nog voor corona, ruim voor corona. Ja. En dat was altijd heel normaal om iedereen gelukkig nieuwjaar te wensen met de standaard 3 zoenen. En daar kwam het nogal eens voor dat ik als vrouw dan een man gelukkig nieuwjaar en de beste wensen ging wensen. En dat daarmee ik best wel naar het mannenlichaam toe werd getrokken. Er dicht tegenaan dat ik wel eens het gevoel had van wow, dit gaat me wel een beetje te. Hè, je pakt me nu wel heel stevig vast. Of die zoen die komt wel heel dicht bij mijn mond. En ja, je hebt ook wel eens mensen bij wie je dat eigenlijk liever niet doet.
Ja. Dus, en heb je daar wat van gezegd?
Nee, op dat moment niet. Maar ik denk
niet.
Ja, omdat je dan toch wel, hè, het gaat vaak ook over machtsverhoudingen. Dus als ik mijn leidinggevende gelukkig nieuwjaar moet wensen en die pakt mij eens even lekker stevig beet, ja, dan ben ik niet zo geneigd om gelijk te zeggen van hey, hallo, wacht eens even. Hier ben ik niet van gediend. Dus ja, ik denk wel dat het ook in elke situatie anders is en met elke persoon anders is. Ja. Dus ja, ik denk dat er wel heel erg veel persoonlijke gevoelens bij komen kijken.
En dit soort verhalen, deze verhalen, die horen we vaker. En ze lijken allemaal een beetje op elkaar, hè?
Ja.
Ja, het komt te dichtbij. En nee, ik zeg er niks van. Of niet direct, of maar een beetje. Want, en dan komt er iets over de situatie. Of over de persoonlijke verhoudingen. Of over iets anders. En dat vind ik zo apart.
Ja, of je hoort ook heel vaak, ja, het zal wel aan mij liggen.
Ja, en het ligt misschien niet aan jou. Want de persoonlijke grens is leidend.
Ja,
nee, ik vind het niet fijn om zo beet gepakt te worden door je. Nou, dus dat. Alle vormen van gedrag waarbij de ene persoon de grenzen van de ander niet respecteert.
Ja.
Of overschrijdt, ja. Het is nog erger natuurlijk als die grenzen niet gerespecteerd worden. Zelfs als je ze hebt aangegeven.
Ja.
Dan wordt het nog een tandje erger, zeg maar.
Ja, ik denk wel dat je ervaringen en de bevestiging in dat wat je voelt dat het niet klopt en dat het grensoverschrijdend is, dan natuurlijk helemaal helder zijn.
Ja, ja, precies. Nou, er zijn verschillende uitingsvormen van grensoverschrijdend gedrag natuurlijk, hè? En hier is die overlap waar ik het net over had. Dus het gaat over pesten. Pesten is grensoverschrijdend gedrag, bijvoorbeeld buitensluiten of vernederen van iemand. En je kan ook intimidatie hebben. Daar moet je denken aan schelden of bedreigen. Nou, de gewone intimidatie, of nou ja, gewone, noem het maar gewoon. Maar je hebt ook seksuele intimidatie. Dus ongewenste aanrakingen, opmerkingen. En in het ergste geval aanranding of verkrachting.
Ja.
En dan hebben we discriminatie. Wij gaan het hebben over discriminatie op de werkvloer. Bijvoorbeeld op grond van afkomst, leeftijd of seksuele geaardheid of gerichtheid, zeggen ze tegenwoordig, geloof ik. En lichamelijke agressie, die wordt wel eens vergeten, maar gewoon geweld. Slaan of schoppen. Dat is ook hevig grensoverschrijdend natuurlijk.
Zeker weten. Ja, je moet er niet aan denken dat iedereen dat zomaar kan doen.
Nee, gelukkig hebben we wetten en nou ja, de regels waar we ons aan moeten houden, gelukkig maar. Dus, maar laten we het nou eens hebben over wat pesten eigenlijk is.
Fysiek, dat is dus echt dat iemand anders gaat pijn doen. Het kan verbaal zijn, dus schelden, wat er maar ook kunt kijken. Het kan psychologisch iemand pesten zijn, maar het kan bijvoorbeeld ook cyberpesten zijn.
Ja.
Zijn er ook een aantal kenmerken van pesten? Namelijk dat het systematisch is, hè? Dus het gebeurt maar steeds weer. De pester heeft ook echt de intentie om degene die pest schade toe te berokkenen. Er is altijd een machtsverhouding tussen de pester en degene die gepest wordt. Hè? Die is vaak toch wat zwakker. En het heeft een langdurige negatieve impact.
En waar zouden we dan aan moeten denken? Ik denk, als ik dat hoor, dan denk ik ook van ja, op iemand die systematisch en langdurig gepest wordt en daar last van heeft, die valt gewoon uit. Kost gewoon geld. Kost een FTE op de werkvloer.
Ja. Dat heeft echt grote gevolgen. Iemand die langdurig eigenlijk onder hoogspanning staat. Hè, dus in een team misschien wel steeds op zijn tenen loopt. Omdat hij maar afwacht wanneer wordt de volgende moment dat ik gepest ga worden. Ja, die krijgt echt serieuze problemen.
Ja, die krijgt het zeker. En die machtsverhouding die jij noemde, hè, van de gepeste is vaak zwakker. Dat wil dus zeggen dat het niet alleen een hiërarchische machtsverhouding is. Het kan ook best een soort van, laten we het psychologisch noemen. Ik weet niet of dat de juiste term is, maar een psychologische machtsverhouding.
Ik denk dat iedereen zich nog wel kan herinneren de overgang van de basisschool naar de middelbare school, naar voortgezet onderwijs. Hoe spannend dat was dat je weer in een nieuwe groep terecht kwam en dat daar altijd de populaire mensen waren, de minder populaire mensen. En dat er altijd een aantal mensen buiten de groep vielen. Ja. Dat die altijd zich niet konden aansluiten. Daarin zie je ook al heel veel machtsverhoudingen. Dus eigenlijk vaak, op het moment dat er een team is of een groep is, is er sprake van machtsverhoudingen. Wat ik net noemde over die overgang van de basisschool naar de middelbare school, voortgezet onderwijs. Kan jij het nog herinneren van toen je op school zat, hoe dat was?
Ja, ik was zo iemand die er buiten viel. En wat ik niet weet, wat ik niet meer weet, is dat of dat te maken had met dat ik inderdaad... Ik kan me één keer herinneren dat ik gepest ben op de lagere school. En dat weet ik nu nog. Dat kan je afvragen of dat allemaal zo geweest is. Want het vervormt natuurlijk in de tijd. Maar wat ik me ervan kan herinneren, is dat op een gegeven moment het hele schoolplein in een lange sliert achter mij aanliep. En dat vond ik zo erg.
Ja.
Dat had iemand georganiseerd. Ik had iemand die mij pestte. Die had iedere keer de pik op mij. En we gingen naar de Efteling, weet ik nog wel. En Aati had tegen mij gezegd, er is iets heel engs bij de waterlelies. Ik heb die dag niet gegeten. Ik heb die dag niet meegemaakt. Ik heb alleen maar in mijn piepzak gezeten voor die waterlelies.
Ach, wat verdrietig.
Hoe erg, ja. Dus ja, dat was niet mijn vriendinnetje. Dat was een echte pester, ja. Ja,
ja. Ja.
En hoe oud waren we? 8 jaar of zo? Echt, toch wel echt vreselijk, ja.
Maar het geeft wel aan dat je het nu nog zo goed weet eigenlijk, van zo lang geleden, dat het, je geheugen werkt zo dat iets waar je heel veel emoties bij gevoeld hebt, sla je heel goed op. Dus dat kan je na hele lange tijd nog onthouden. Ja. Dit heeft echt impact op jou gemaakt.
Enorme negatieve impact. Ja, dat klopt. Ja. En ja, het is, ik kan me maar herinneren van, het is maar 1 keer gebeurd. Misschien overkomt het ons ook maar 1 keer, weet ik niet. Mensen die systematisch gepest zijn, die heb ik natuurlijk in mijn praktijk gehad. Dat is wel van een andere categorie natuurlijk. Hè? En
ja.
Gepest worden buiten de werkvloer is misschien ook, heeft misschien ook meer, weet ik niet. Hè? Heeft meer impact dan gepest worden op de werkvloer. Het blijft allemaal pesten, dus...
Ja, maar ja, de consequenties kunnen, hè, we hadden het net over langdurige uitval, de consequenties kunnen echt heel ernstig zijn. Ik heb al eerder in een eerdere aflevering genoemd dat ik voor Stichting Veilig Onderwijs werk. Hè. Binnen het onderwijs wordt natuurlijk ook echt heel veel gepest.
En is dat zo? Wordt er binnen het onderwijs veel gepest?
Ja, echt heel veel.
Waar moet ik dan aan denken? Kan ik een kort voorbeeld geven?
Nou ja, ook buitensluiten, verbaal, ook echt agressief gedrag, hè? Dus lichamelijk geweld. Maar je kan natuurlijk via de social media. Tegenwoordig kunnen mensen echt ontzettend veel pijn aan anderen doen. Ja. Dus de consequenties zijn ook echt heel erg hoog. En er komt ook echt suïcide voor. Ja. Onder hele jonge kinderen.
Ja, en jij zegt binnen het onderwijs. Jij zegt, eigenlijk zeg je op school.
Op school?
Ja, ja. Want als
maar
je
ook daarbuiten, hè?
Ja, maar als je zegt binnen het onderwijs, dan denk ik aan leraren onder elkaar. Dus vandaar, ja.
Oh, maar daar gebeurt het ook. Zeker. Dat is natuurlijk op de werkvloer.
Ja, dat is op de werkvloer, ja. Als je zegt binnen het onderwijs, dan denk ik, oh ja, dat is binnen het onderwijs. Maar tussen leerlingen denk ik van dat is op school, zeg maar.
Ja.
Pesters, als je er wat van zegt, dan zeggen ze, oh, ik was alleen maar aan het plagen.
Oh ja.
Dat is zo een dooddoener. En dat is niet waar, hè? Plagen is wat anders.
Ja, er is een heel groot verschil tussen pesten en plagen. Ja. Plagen is vaak een kortdurend iets, is vaak inderdaad een grapje. En dat zijn vaak toch mensen die op een gelijkwaardig niveau, dus tussen gelijken, met elkaar omgaan. Dus als ik een grapje maak over jou, dan ga ik dat niet consequent doen en dan ga ik dat niet maandenlang doen. En dan ga ik jou daar eigenlijk dus niet mee pesten. Er is echt een heel groot verschil tussen plagen en pesten.
Ja, en gelukkig heb jij niet de expliciete bedoeling om mij te kwetsen.
Zeker niet.
Dat vertrouwen heb ik wel. Ja, heel goed. Ja, en op het moment ruzie, zeggen mensen soms ook. Ruzie is ook, we zijn mediators en je hebt ze zelf ongetwijfeld ook aan tafel gehad. Dan zei de ene partner van over de andere, ja, hij zit me te pesten, want we hebben zoveel ruzie. En ruzie is wat anders, ruzie is een conflict. En zeker, dat is niet pesten. En het kan best wezen dat je binnen die ruzie gepest wordt, maar de ruzie op zich is gewoon een conflict wat mensen met elkaar uitvechten. En dat is niet hetzelfde.
Nee, en dat hoeft ook niet langdurig te zijn. Dat kan ook kortdurend zijn.
Ja, dat kan ook kort zijn, zeker. Ja. Maar binnen, relaties kan ook gepest worden.
Zeker, zeker. Ja.
Ja, binnen, waar de een wat narcistische trekjes heeft. Ja, daar kan je ook allerlei labels op gaan plakken. Maar laten we niet in de pathologie duiken.
Nee, en dan is er natuurlijk ook weer wat we eerder al genoemd hebben. Met pesten is er altijd sprake van een machtsverhouding.
Ja.
Dus dat kan in relaties ook zo zijn.
Kan zeker.
Dus dat is echt wel een kenmerk wat gewoon eigenlijk altijd aanwezig is bij pesten.
Ja. Ja. Laten we eens gaan kijken naar waar voldoet een pester aan en wat is nou een pester? Binnen het pesten zijn verschillende rollen te ontdekken.
Dat klopt ook, ja.
Je hebt namelijk het slachtoffer en je hebt de pester. En mensen denken dat het daarmee afgelopen is.
Nee, zeker niet.
Dat is helemaal niet waar. Want je hebt ook nog, je hebt de buiten, de omstanders. Die stonden erbij, die keken ernaar en die deden niks. Die hebben ook een rol, namelijk dat ze niks doen, terwijl ze dat wel zouden kunnen.
Zeker weten, ja.
Hetzelfde hè, met de overweging, oh jee, als ik me ermee bemoei, wat gebeurt er dan met mij? Wat gebeurt er met mijn eigen hachje?
Ja, klopt. Ja. En er zijn altijd mensen die het dan toch opnemen voor degene die gepest wordt.
Nou, Gelukkig wel.
Dat heeft dan wellicht ook weer consequenties.
Ja.
Maar er zijn ook altijd mensen die echt naast de pester gaan staan en de boel versterken, hè? Dus samen nog weer een bondje gaan vormen.
Dat vind ik zo bijzonder. Ja.
Ja.
En je kan zien dat een pester vaak een slippendrager heeft. Dus echt een assistent. Maar er zijn ook mensen die het vuurtje opsteken. Ik vind dat echt zo bijzonder. Dat zijn mensen die erop, nou ja, die heel erg opgewonden worden van als er ellende is. Ik bedoel, de extreme vorm, dat zullen de hooligans wel zijn. Maar ja, er zijn mensen die dat versterken. Ik vind het echt heel bijzonder.
Ja, dat klopt. Ja. Ja. Maar waarom pest een pester nu?
Ja, waarom doet hij dat? Ja, ik denk dat ze op zoek zijn naar macht, vaak. Naar waardering. En ze doen zich vaak zeker voor, maar dat zijn ze misschien wel helemaal niet. Hè? Ze zijn vaak onzeker. En het is ook heel vaak dat ze weinig respect hebben voor grenzen van anderen. Of ze kunnen zich daar niet in verplaatsen. Dat is ook vaak iets. En dan zijn ze zich niet bewust van de gevolgen voor de gepesten. En ze zien zelf dat gedrag niet als pesten. Dus op het moment dat je ze er dan op aanspreekt, dan schrikken ze misschien wel van, oh, is dat aan de hand? Dat had ik me helemaal niet bedacht. Dat had ik me helemaal niet kunnen bedenken. Als je dat niet kan, dan is dat inderdaad lastig.
Ja.
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 Maar ja, dat kan je van de gepeste kan je dat ook zeggen, hè? Dat die bepaalde kenmerken heeft.
Ja, dat klopt inderdaad. Kijk, je hebt natuurlijk ook pesters. Hè? Je geeft nu aan van, oh, daar was ik me niet van bewust. Maar het komt ook wel vaak voor dat het wel heel bewust is, hè, pestgedrag. Want dan heeft de pester een doel.
Ja, ja, en dan is die misschien op zoek naar macht of waardering. Hè? Is soms fysiek en verbaal sterker. En die buit dat dan uit. Ja, ik wil de macht in deze groep krijgen. Of ik wil invloed kunnen uitoefenen. Of omdat het kan. Ik weet het niet.
Nee. Ja. Ja. En als je dan naar de gepeste kijkt, hè, dat is dan vaak de zwakkere in een groep. Dat kan natuurlijk iemand zijn die qua uiterlijk afwijkt. Of misschien zijn manier van doen afwijkt. Maar vaak is het wel iemand die afwijkt in een groep. Het kan zijn dat iemand niet bij een groep wil horen of daar gewoon helemaal niet binnen past. Misschien iemand die het lastig vindt om sociaal met andere mensen om te gaan. Hè? Dus die heeft niet zoveel goede sociale vaardigheden. Kan zijn iemand die heel erg onzeker is. Of het gewoon heel erg lastig vindt om voor zichzelf op te komen.
Ja, ja. En het is grappig, want je ziet soms dat het kunnen mensen zijn die niet goed in de groep liggen. Dat is wat het meest zichtbaar is. Maar het kunnen juist ook mensen zijn die juist wel heel goed in de groep liggen. Dus dan zou er sprake kunnen zijn van jaloezie. Of er zou sprake kunnen zijn van concurrentie tussen twee populaire mensen. En dat het dan ineens escaleert. Of dat is echt heel bijzonder om dat mee te maken.
Ja, wat je vaak op de werkvloer ziet, is dat, dat je in een team dat je bondjes gaat krijgen. Dus dat de ene groep naar de andere groep toe gaat pesten. En als jij bij die ene groep hoort, dan gaan wij niet meer met jou om.
Ja.
Dus dat, het kan echt een doel hebben.
Ja, het kan een doel hebben. En je ziet het ook wel als je gaat kijken naar het model van team. Volwassenheid, dan is het tweede niveau is het niveau van de adolescentie. Dus dan zijn mensen hun plekje aan het bevechten. En daar in die setting gebeurt het vaak. En op het moment dat het dan escaleert, dan kan je pestgedrag krijgen. En als er niet een sterke manager boven staat, dan krijgt dat gedrag krijgt ook de ruimte. Op het moment dat je een goede manager erboven hebt, die dat pubergedrag van die mensen wel aan kan, dan zal het niet escaleren. En dan heb je gewoon te maken met groepsvorming. Ja, maar het is inderdaad waar. Als er bondjes gevormd worden, dan zie je dat vaker. Ja,
dus dan als vertrouwenspersoon is het heel goed mogelijk dat je vaak mensen bij je komen met de vertrouwenskwestie van ik word gepest.
Ja.
En dan is het van heel erg belangrijk dat je heel erg goed naar diegene luistert. Van wat is hier nu daadwerkelijk echt aan de hand? Is er echt sprake van pesten?
Ja.
Dus daarom is het goed om die kenmerken te weten van wat is nu eigenlijk pesten?
Ja. Zij komen bij jou dat ze gepest worden, dus worden ze gepest.
Ja.
Zo is het ook nog een keertje.
Ja, zeker weten.
Hun beleving is de norm. Ja, zeker. Hey, dit was kenmerk 2, pesten. Of kenmerken, grensoverschrijdend gedrag hebben we nou gehad. Pest hebben we nou gehad. Zullen we naar de laatste gaan kijken? Dat is namelijk discriminatie op de werkvloer.
Ja, nou discriminatie is natuurlijk echt wel een heel groot onderwerp.
Ja.
Discriminatie is een ernstig onderwerp. Dus daarom is het goed dat wij ons alleen nu focussen op discriminatie op de werkvloer. Niet dat we de hele maatschappij daarin mee gaan pakken. Discriminatie is ook gewoon verboden.
Het is hartstikke verboden.
Ja, we mogen niet discrimineren. Dat staat in de wet.
Ja.
Maar
wat is dat dan?
Discrimineren.
Wat is discrimineren? Wat mag ik niet doen?
Je mag niet iemand uitsluiten op bepaalde kenmerken. Je mag niet iemand beoordelen op bepaalde kenmerken. Je mag niet iemand geen promotie geven omdat die bijvoorbeeld een ander geloof heeft. Of een andere levensovertuiging. Of misschien op een andere politieke partij stemt dan dat jij stemt.
Ja.
Je mag niet iemand buitensluiten omdat hij een andere seksuele geaardheid heeft. Of dat iemand misschien een handicap heeft. Dus die lijst is natuurlijk enorm.
Ja, er wordt dus een verschil gemaakt op persoonlijke kenmerken die er niet toe doen voor het werk wat gebeurt.
Ja.
Als je geen vrachtwagenchauffeur mag worden omdat je geen rijbewijs hebt, of dat je een bepaalde baan niet krijgt omdat je een diploma niet hebt, gelukkig maar, want anders zouden we allemaal chirurgen zijn zonder snijdiploma. Dat is dan geen discriminatie. Dat is gewoon, dat is een werkvoorwaarde waar mensen op afgewezen mogen worden.
Ja.
Maar wanneer je geen vrachtwagenchauffeur mag worden omdat je een vrouw bent, dan is het wel discriminatie.
Ja, dat klopt.
Ja.
Ja.
Dus zo kan je ook gaan kijken van een handicap of chronische ziekte. Ik kan me herinneren toen ik vroeger bij mijn werkgever werkte. Toen hadden wij een blind iemand hadden we in dienst. Ja, Okay. Jij kan prima met wat aanpassingen en met wat hulpmiddelen, kan jij prima dat werk doen. Jij mag geen klantenservice doen omdat je in een rolstoel zit. Nee, discriminatie.
Ja.
Dus het ligt ook best wel gevoelig, hè? Dus daar moet je ook wel even, goed naar kijken.
Ja, ik kan me heel goed herinneren toen ik een keer een sollicitatiegesprek had. Toen ging ik solliciteren als financieel adviseur. En dan weet ik nog zo goed dat ik in mijn sollicitatiegesprek te horen kreeg van, denk jij dat jij dit werk goed kan doen omdat jij vrouw bent?
Oh, echt?
Ja, toen dacht ik van, wow, word ik nu gediscrimineerd?
Ja.
Van, wat is nu jouw aanname? Denk je dat ik het juist wel of niet beter kan? Ik weet nog dat ik er toen wel een hele draai aan gegeven heb. Maar ik weet nog dat ik het absoluut niet fijn vond.
Nee.
En dat is natuurlijk een heel klein voorbeeld. Het gebeurt natuurlijk op de werkvloer, op diverse plekken best wel, denk ik, op grotere schaal. Maar het is denk ik best lastig om te bewijzen.
Ja, maar ben je aangenomen bij die baan?
Ja, uiteindelijk wel. Ja.
En heb je toen nog het gesprek gevoerd met diegene die jou die vraag had gesteld?
Nee, dat heb ik niet gedaan. Ik was toen nog erg jong en bleu. En
toen wist je nog niet beter.
Toen wist ik nog niet zo beter en was ik nog niet zo mondig, denk ik, dan dat ik nu ben.
Ja.
Maar ik weet wel dat dat wat met me deed.
Ja.
Ik vraag me zo af, hè. Stel je voor, iemand komt bij jou als vertrouwenspersoon en die vertelt tegen jou van, ik heb deze baan niet gekregen, nou even omdat ik vrouw ben. Laat ik het even simpel houden. Het is natuurlijk altijd heel moeilijk om dat stukje ook inderdaad daadwerkelijk hard te maken. Hè? Nou hoef je dat gelukkig als vertrouwenspersoon niet. Maar voor degene die het overkomt, is dat best ingewikkeld.
Ja, dat is ook best ingewikkeld. Ja, dan komt er iemand bij je en die beweert iets. Waarvan
ja.
Ik niet noodzakelijkerwijs weet of het inderdaad zo is of dat het waar is.
Ja.
Hoe
ja.
Ga je daar dan mee om?
Discriminatie daarin is natuurlijk best lastig.
Kandidaat kan echt wel betere papieren hebben misschien.
Zeker weten, maar voor diegene die dus die promotie niet gekregen heeft, kan dat zo voelen.
Wij doen niet aan waarheidsvindingen als vertrouwenspersoon.
Nee.
Dus,
nee, dat doet de vertrouwenspersoon niet.
Nee, dat doe je als mediator zelfs ook niet. En als vertrouwenspersoon
nee,
helemaal
niet.
Nee. Wat waar is, is eigenlijk niet zo belangrijk. Het laatste hoofdstukje. Intimidatie.
Ja. Ja. Intimidatie.
Ja. Het hoort bij grensoverschrijdend gedrag, hè?
Ja, dat klopt. Intimidatie is ook echt grensoverschrijdend gedrag, hè? Een heel makkelijk voorbeeld is, ik scheld jou uit. Ik ben grof tegen jou. Of ik ga jij zelfs bedreigen. Ik intimideer jou. Omdat ik wil dat jij iets voor mij doet. Of ik
Laat.
Vind...
Ja,
ja dus dat is intimideren. Het kan grote vormen aannemen. Hè, dat mensen echt andere mensen gaan chanteren. Wat ook intimidatie is, is seksuele intimidatie. Hè, bijvoorbeeld ongewenste aanrakingen. Opmerkingen dat je denkt van, kunnen die wel door de beugel? Wat bedoel jij hier nu precies mee? Hè, dat ook suggestief zijn.
Hint je ergens op of
precies.
Heb ik alleen maar mooie kleren aan? Ja,
ja dat. Van, is het nou een compliment? Of zit er een onderliggende gedachte achter? Hè, dus dat is ook weer hoe dat bij diegene binnenkomt die het compliment of die gedachte die erachter zit binnenkrijgt.
Misschien is het in dit verband wel even heel leuk om het te hebben over opmerkingen die ik van mannen wel eens krijg. En die verzuchten dan van, ik weet helemaal niet meer wat ik mag doen, dus ik doe me helemaal niks meer.
Ja.
En het gevolg is dus dat je elkaar geen complimentjes meer kan maken. Goh, wat zie je er leuk uit? Ik vind het leuk.
Ja.
En het wordt pas naar op het moment dat iemand een achterliggende nare bedoeling heeft. Maar dat weet je niet. En juist omdat we, hey, precies waar we het over hebben, omdat de melder, de beleving van de melder, die is leidend. Dus op het moment dat iemand zegt, wat heb je een leuk rokje aan? Ik word Ik word geïntimideerd, ik word gepest, ik word, nou ja, ik vind dit grensoverschrijdend gedrag. Het is wel een lastige tegenwoordig, hè?
Nou, denk ik dat het beste ook wel de afgelopen jaren en eigenlijk altijd wel ook al best wel veel insinuerende opmerkingen zijn geweest die grensoverschrijdend zijn geweest en waar heel veel mensen nooit iets mee gedaan hebben. En dat juist nu, hè, je hebt natuurlijk de MeToo-beweging gehad, dat iedereen zich nu veel meer uitspreekt. Ja, dat, ik denk dat daar best wel nu een heel groot grijs gebied is waar we eigenlijk een soort nieuw normaal aan het onderzoeken zijn. Ja, ja.
Ja, en ik denk, wat je vaak hoort is, laten we de mannen opvoeden. Voed je zoons op.
Ja.
Dat vind ik een goede actie. Dat moet ook. Want mannen maken mannengrapjes. Dat is echt... ja, dat is nou eenmaal zo. Toen ik bij IBM kwam werken, was ik de enige vrouw in de wijde omtrek. En de mannen maakten mannengrapjes. En op een gegeven moment zei ik, jongens, dit vind ik niet leuk meer. En dan hielden ze er gewoon mee op. Geen enkel probleem.
Ja.
Maar mannen maken mannengrapjes. Vrouwen maken overigens vrouwengrapjes. Dus dat is wel een categorie communicatie waar je als vrouw niet echt bekend mee bent. Dat weten de mannen natuurlijk wel.
Ja, dat klopt inderdaad. En het, we hebben het nu over mannengrapjes en vrouwengrapjes. Het kan natuurlijk ook prima helemaal andersom, hè? Ook vrouwen kunnen grensoverschrijdend gedrag vertonen, seksuele intimidatie. Dat gebeurt, ja, dat kan natuurlijk heel goed ook andersom zo zijn. Maar de meeste voorbeelden, hè, die nu overal bekend zijn, zijn toch wel door mannen.
Ja, maar ik denk dus dat het belangrijk is dat, hè, moeders voed je zoons op. Maar ik denk ook dat we als vrouwen wat mondiger zouden kunnen worden.
Ja.
Nee, dit wil ik niet. Nee, hier ben ik niet van gediend. Dan is het in ieder geval helder, weet je wel?
Ja.
En sommige mannen zullen verbaasd zijn. Oh, vind je die niet fijn? Verbazend. En anderen die krijgen dan toch een grens waar je dan wat mee kan, weet je wel? Dus ik denk dat leren communiceren, op een nieuwe manier leren communiceren, in deze tijd heel belangrijk is.
Ik denk zeker dat het belangrijk is, maar ik denk ook hierin dat vaak ook juist die machtsverhoudingen, hè, die er zijn op de werkvloer, dat dit stukje ook wel weer extra lastig maakt.
Ja, ben ik met je eens. Ja, zeker.
Ja. Dus, wat hebben we nu eigenlijk allemaal genoemd voor grensoverschrijdend gedrag?
Ja, we hebben het gehad over de vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen. Er zijn 4 categorieën van ongewenst gedrag.
Ja, zal ik ze noemen?
Ja, noem jij ze.
We hebben het gehad over pesten, intimidatie, waar ook seksuele intimidatie onder valt. We hebben het gehad over discriminatie. En als laatste is er lichamelijke agressie. Dus inderdaad, fysiek geweld.
Op de werkvloer, we beperken ons tot de werkvloer, want we kunnen niet de hele maatschappij op onze nek nemen.
Nee. En belangrijk is, hè, overkomt je zoiets? Wil je erover praten? Ga dan naar de vertrouwenspersoon.
En zo is het. En volgende keer gaan we het hebben over de vertrouwenspersoon integriteit.
Ja, dat klopt. En dan gaan we allemaal uitleggen wat het inhoudt, wat die doet, waarvoor die is en waarvoor je bij de vertrouwenspersoon terecht kan.
Zo is het. Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.